Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen op Psalm 29, het eerste en het zesde vers. 29, vers 1 en vers 6. In het woord des Heren uit het Lucas-evangelie, niet zoals ik opgegeven heb voor de borden, maar uit Lucas 2, vers 25 tot en met 38. Dus de schriftlezing wijkt enigszins af van wat er op het bord staat. Het is Lucas 2, vers 25 tot en met 38. Na de schriftlezing zingen we 111, het tweede vers, Psalm 111. Vers 2, na de schriftlezing. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en Godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien.
En hij kwam door de geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zeide tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom geworden, welke met haar man zeven jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel met vasten en bidden God dienende nacht en dag. En deze, te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan en ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren voor de prediking van vanavond vinden wij in het gelezen schriftgedeelte in het tweede hoofdstuk van Lucas, vers 25b, 26 en 27a. 25, het laatste gedeelte, en dan 26, en tenslotte ook het eerste deel van 27. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. We willen samen de zegen des Heren bidden. Barmhartige en genadige God, het heeft u behaagd om ons allen tot op dit ogenblik te sparen Ja, niet alleen hebt u ons gespaard, maar gij hebt ons ook vele zegeningen gegeven. En gij geeft ons bij alles wat u ons vandaag al geschonken hebt, ook nu dit voorrecht dat we opnieuw aan deze plaats mogen zijn en met elkaar naar uw woord mogen luisteren. En ook, niet alleen geeft u het ons hier dat we naar uw woord mogen luisteren, maar ook degene die verhinderd zijn om met de gemeente op te gaan en die thuis toch met ons mee mogen luisteren via de kerktelefoon, zij eveneens mogen het voorrecht ontvangen te horen wat gij tot de mens te zeggen hebt. Heren, wij mogen u erkennen voor deze blijken van uw gunst en tevens bidden dat gij met uw geest ons ook vanavond zo wilt bearbeiden dat wij uw woord mogen verstaan. We willen het vanavond overdenken dat kerstfeest vieren ook werk is van de Heilige Geest. En heren, dat was niet alleen in het leven van Simeon zo. Dat is in het leven van iedereen die waarlijk kerstfeest viert het geval. En of dat nu in december of in juni is. We hebben alleen dan een kerstzegen en alleen dan kerstvrucht. Als gij door uw geest ons dat kind en zijn werk, die zaligmaker en zijn offer, duidelijk maakt. En als gij ons door het geloof aan hem verbindt. Heren, dat is ook vandaag weer nodig. Dat is ook in dit avonduur nodig. En daarom wij bidden van u dat gij ons uw Heilige Geest wilt schenken. En dat gij, o drie enige God, het zo wilt maken dat wij hier vanavond iets mogen verstaan en iets mogen beleven van dat werk dat gij verricht in het belang van zondaren. Gij, Heere, hebt deze wereld al zo lief gehad dat gij uw enig geboren zoon gezonden hebt. Gij, Heere Jezus Christus, hebt het gezegd, zie, ik kom om uw wil te doen. En gij, Heilige Geest, hebt het op u genomen om het uit Christus te nemen en het zondaren te verkondigen. Laten wij van dat werk van u, o drie-enige God, vanavond iets mogen zien. En meer nog, laten we er vanavond iets van mogen beleven in ons persoonlijk leven. Geef dat wij zo verstaan mogen wat tot onze vrede dient. Ja, wilt gij zo in ons midden zijn. Ach, er is in ons alleen maar reden voor u om het niet te doen. Om niet ons gebed te horen en niet onze beden te geven. Ach, heren, er is in ons leven zoveel wat ons schuldig stelt en wat ons onwaardig maakt. En er is niets wat u behagen kan. Er zijn geen goede dingen in ons leven. Althans, wij hebben ze niet voortgebracht. En als er toch wat goeds in iemand gevonden wordt, dan is dat omdat gij het er zelf eerst in gewerkt hebt. Maar van nature is er geen goed en is er geen gerechtigheid en is er niets, heren, wat ons verdienstelijk maakt. Integendeel, wat wij bezitten, wat we bezaten toen we op de wereld kwamen en wat sindsdien meer en meer ons bezit geworden is, dat is zonde en ongerechtigheid. Heren, we zijn in ongerechtigheid geboren, maar we hebben daarna ook in ons aardse bestaan zoveel gedaan wat kwaad is in uw ogen, dat de schuld vermeerderd is en de schuld is aangegroeid en het is een hemelhoge schuld. En Heere, als gij daarnaar zoudt handelen en op grond daarvan met ons zoudt doen, ach, dan was er geen enkele hoop. Wat konden we dan verwachten? Maar wilt gij nog barmhartig zijn, o God? En wilt ge nog redenen uit uzelf nemen? Dat hebt ge gedaan in de kerstnacht. Redenen genomen uit uzelf en uw zoon afgestaan aan deze wereld. Ge hebt redenen genomen uit uzelf. Toen ge een van uw hemelse dienstknechten naar de aarde zond om de kerstboodschap te brengen aan de herders die ook onwaardigen in zichzelf waren. Gij hebt redenen genomen uit uzelf, o Heere, toen uw geest Simeon naar de tempel leidde. En toen hij zijn ogen, toen gij zijn ogen geopend hebt, opdat hij het kind zou aanschouwen en kennen. Heere, het is altijd weer om redenen uit uzelf geweest. Het is altijd op grond van het welbehagen. Het is altijd alleen maar op grond van uw eeuwige, onveranderlijke liefde geweest. Heere, neem nu uit diezelfde grond ook reden om vanavond aan ons te gedenken. En zie ons ook nu weer aan, niet in onszelf, maar in uw Zoon, in de Heere Jezus Christus. En wil ons om zijnentwil een verzondigde zegen schenken. Ja, wil ons om zijnentwil een God van genade en ontferming zijn. Spreek door uw woord. Maar laat uw woord niet alleen gesproken, ook verstaan mogen worden, opdat wij er de vrucht uit mogen ontvangen. Heere, wij bidden u dat gij zegenen wilt alle arbeid in uw koninkrijk. Het zijn altijd weer afhankelijke mensen, Heere, die het woord van u hebben te verkondigen. En niet alleen afhankelijke mensen, maar ook onbekwaam. Wat zijn ze in zichzelf? Ze zijn niet onbevoegd als gij hen geroepen hebt, dat is waar. Ze mogen komen met een bevoegdheid die gij hen zelf gegeven hebt, maar Heere, een bekwaamheid bezitten ze van zichzelf althans niet. Wilt gij hen ook de bekwaamheid geven? En de getrouwheid. En wilt gij hen niet alleen alles schenken wat ze nodig hebben om uw woord op de rechte wijze te brengen, maar wilt gij hen ook begenadigen dat ze iets van de vrucht op het werk mogen zien, opdat ze bemoedigd mogen worden en gesterkt om in de arbeid voort te gaan. Heere, wij bidden u dat gij uw werk wil doen. Uw werk. Waarbij gij inderdaad wel mensen inschakelt, maar niet mensen verheerlijkt. Wij bidden, Heere, dat gij zelf wilt zorgen voor de eer van uw naam. En dat gij dan tenslotte ook dat allereigenste en dat intiemste en dat persoonlijke werk wilt doen in de harten waar geen mens kan komen. En waar geen mens iets kan veranderen, maar gij, o Heere Jezus Christus, stans aan des Vaders rechterhand, die het betuigd hebt dat in u gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Wilt gij ook harten openen? Wilt gij in uw almachtige kracht gesloten harten openen, dove oren horende maken en blinde ogen ziende? En laat dat werk over de ganse aarde gewerkt worden, Heere. Uw naam tot verheerlijking, opdat zo uw rijk mogen worden uitgebreid, opdat uw naam mogen worden bekendgemaakt onder de heidenen die u niet kennen, onder het volk van Israël dat nog altijd net als wel eer aan dat kind van Bethlehem voorbij leeft en geen kennis van hem en van zijn werk bezit. Heere, wilt gij uzelf openbaren als die algenoegzame zaligmaker onder het zaad van Abraham en onder het zaad van Adam, opdat ook in het midden van deze wereld, in het ganse geslacht van de kinderen der mensen, dat evangelie mag worden verbreid en geloofd. Heere, wij leggen zo onze noden en de noden van de christenheid voor u neer. Ja, ook de noden van deze wereld. Deze wereld die niet weet waar ze heen gaat. Deze wereld die in het duister dwaalt en geen licht heeft. Deze wereld waarin wel de Heere Jezus Christus het licht der wereld gewandeld heeft. En die hier wel gepredikt en die wel zijn woord hier achtergelaten heeft. Maar deze wereld heeft hem niet gekend. En deze wereld heeft hem niet gewild. En daarom is deze wereld nog steeds in de macht van het boze en onder de heerschappij van de vorst der duisternis. O God, ontferm u over deze wereld. En wilt gij door uw goddelijke krachten heerlijk werken, opdat er ook voor deze wereld in nood nog toekomst mag zijn, namelijk door het geloof in uw Zoon. Schenk gij wat nodig is, Heere, Ook aan diegenen die geroepen worden om leiding te geven aan het leven van de volkeren van deze wereld. Het is vandaag kerstdag en dat wil zeggen dat alom weer gesproken wordt over vrede. Vrede op aarde. En dat is dan het enige wat deze wereld nog van het kerstfeest heeft overgehouden. Van het evangelie van kerst althans. En dat verstaat de wereld ook nog verkeerd. Maar o God, wilt gij die vrede geven, die alle verstand te boven gaat, die wortelt in het bloed des kruises, die vrede die in Christus is, die vrede die de verhouding met u herstelt en zo ook de verhouding met elkander. Heren, wij bidden u dat gij dat evangelie, dat onder een korenmaat staat, of dat uitgeblust is, of dat teruggedrongen wordt naar de achtergrond, maar dat gij zelf dat evangelie van Jezus Christus weer op de kandelaar wilt plaatsen. En dat gij dat doen wilt tot roem van uw naam en tot verheerlijking van uw deugden. O Heere, zo leggen wij onze noden voor u neer en wij bidden van u, denk aan ons en aan uw kerk. En aan de wereld in genade, om Jezus wil. Amen. We zingen de lofzang van Maria, het eerste, derde en zevende vers. De lofzang van Maria, het eerste, derde en zevende vers. Een van de mensen die ons in het kerstevangelie wordt voorgesteld en van wie we ook lezen dat hij in het geheim van Gods genade in Christus, in de verborgenheid der godzaligheid is ingeleid en onderwezen, is Simeon. Simeon die als het ware een paar vormt met Anna, die beide in de tempel de Heere hebben ontmoet, ter gelegenheid van de voorstelling van de Heere Jezus in de tempel, en het feit dat hij als eerstgeborene van Maria gelost moest worden. Deze Simeon heeft een aparte, een eigen gang gemaakt. En hij is langs een hele persoonlijke weg tot de kennis van de Heere Jezus gekomen. We mogen de weg van Simeon niet gelijkstellen aan de weg van een ander. En we mogen niet doen alsof, zoals het bij Simeon gegaan is, het ook bij ons en bij ieder mens moet gaan. Want alleen al als we Simeon vergelijken met de herders bijvoorbeeld, of anderzijds met de wijzen uit het oosten, of met Maria, of met Anna, dan zien we al dat er toch weer verschillen zijn. En zo zullen er altijd wel verschillen blijven. De Heere werkt in het leven van al zijn volk, ongetwijfeld, dat is altijd weer zijn werk, als ze tot Christus komen, maar hij doet dat bij iedereen weer op zijn wijze. En we doen er dan ook beslist geen goed aan en we doen onszelf er ook geen dienst mee als wij het leven van de een en de weg van de een tot een soort model maken en zeggen, en zo moet het nou altijd. Zo gaat dat niet. Maar één ding uit het leven van Simeon hebben ze allemaal gemeen gehad. Van Simeon wordt het met nadruk vermeld. Bij anderen wordt dat niet altijd met nadruk vermeld, maar wordt dat verondersteld. Want dat doet de Heere bij een ieder. Ieder die waarachtig kerstfeest viert. Ieder die dat kind in de kribbe of in de tempel of waar dan ook herkent als de door God gegeven zaligmaker. En die in hem zijn, haar zaligmaker leert kennen. Een ieder die dat voorrecht mag ontvangen, die krijgt dat voorrecht langs de weg en door de leiding van de Heilige Geest. Want niemand kan zeggen Christus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. Niemand kan zeggen van dat kind van Bethlehem, niemand kan in het geloof van hem zeggen, mijn Heere, mijn Heiland, niemand kan zeggen, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, of hij heeft het geleerd van de Heilige Geest. Kerstfeest vieren is alleen maar mogelijk door de geest van Pinksteren. Zo goed als Pinksteren vieren alleen maar mogelijk is door de Christus van Bethlehem, en de Christus van Golgotha en de Christus uit de hof van Jozef. Er is een onlosmakelijk en een zeer nauw verband tussen de Christus van het kerstfeest en de geest van het Pinksterfeest. En dat verband is vice versa. En je kunt alleen maar kerstfeest vieren, ook vandaag, als we geleid worden door de geest en als onze ogen geopend worden door de geest en als wij door de geest verstaan de dingen Gods. Wij willen met elkaar aan de hand van wat de schrift ons over de geest in het leven van Simeon zegt, nagaan denken over het kerstevangelie. Kerstevangelie dus, zoals de geest dat heeft gestalte gegeven in het leven van Simeon en in de leiding die de Heilige Geest met hem gehouden heeft. Er zijn drie elementen, u hebt het met de schrift, met de tekstlezing wellicht al wel opgevallen. Ik heb het toen wat proberen te benadrukken. Driemaal lezen wij in de tekstwoorden van de Heilige Geest. De Geest was op hem en hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest. En hij kwam door de geest in de tempel. Drie aspecten van het werk van de Heilige Geest. Het eerste, dat is Het meer algemene, de geest was op hem. En de tweede, dat is een bijzondere werking van de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft hem een bepaalde openbaring. En het derde, dat is de Heilige Geest gaat de door hem gegeven belofte vervullen. Anders gezegd, de Heilige Geest maakt Simeon een verwachtend mens. De Heilige Geest geeft hem ook steun in zijn heilsverwachting. En de Heilige Geest vervult zijn heilsverwachting. De Geest, de Heilige Geest was op hem. En daardoor, en om geen andere reden, maar daardoor is Simeon een bijzonder mens. Voor de rest is hij ook maar een mens. Zo wordt hij al ons voorgesteld in het 25e vers. En zie, er was een mens. Niets bijzonders, maar het bijzondere van Simeon is, de geest was op hem. En als dat ontbreekt, is een mens niet meer dan een mens. Een mens in zijn vleeselijkheid, in zijn natuurlijke staat, een sterfelijk mens, een verloren gaand mens. Wat is het bijzonder in een mensenleven? Niets. Rijkdom? Nee. Aanzien? Ook niet. Eer? Nee, dat is allemaal maar tijdelijk en dat is weg als we straks in onze naaktheid voor de rechter staan. Dan blijft er niets bijzonders meer over. Het enige bijzondere dat van een mens gezegd kan worden en het enige wat een mens bijzonder maakt, dat is als de geest op hem is. Nou, en dat is met Simeon het geval. Dat is met Anna ook het geval, dat is met die herders het geval, maar we concentreren ons vanavond op Simeon. Hij is een mens met de Heilige Geest. En dat maakt hem direct al anders als al die andere mensen die geregeld naar de tempel gaan. Althans, al die andere mensen mag ik niet zeggen, maar vele van die andere mensen. Er is een overeenkomst tussen Simeon en vele andere tempelgangers. De overeenkomst is dat ze naar de tempel gaan. De overeenkomst is dat ze daar de Heere dienen, dat ze daar de vormen betrachten. Simeon zal ook wel eens met een offerdier naar het huis des Heeren gegaan zijn. Simeon heeft daar ook onder de zegenende handen van de priester gestaan. Simeon heeft daar ook neergeknield met anderen in de voorhof in het uur van het gebed. Simeon heeft ook gezien naar dat offer dat gans verteerd werd op het brandofferaltaar. Geen verschil en toch wel verschil. Want wat er bij Simeon was, was bij vele anderen niet aanwezig. Als Simeon tot de Heere nadert, dankzij de geest, dan nadert hij niet alleen met de lippen, maar ook met het hart. Terwijl anderen, als zij tot de Heere naderen, en als ze de geest niet hebben, tot de Heere naderen met de lippen, maar niet met het hart. Simeon is een man met geloof, want als de geest er is, dan werkt hij dat geloof. En dat blijkt ook wel, want Simeon heeft in zijn leven houvast gezocht bij en gevonden aan de beloften van het evangelie. En daardoor is hij een mens met verwachting geworden. Hij verwacht de vertroosting Israëls. Dat had hij niet gedaan als hij de geest niet bezeten had. Die geest heeft hem die beloften op het hart gebonden. Die geest heeft hem met die belofte werkzaam gemaakt. Die geest heeft hem doen hopen op en uitzien naar de vervulling van die belofte. En dat is nou met deze man heel persoonlijk gebeurd. De Heilige Geest was op hem. Hij ging niet in de massa onder. Hij was niet één van de velen, maar de Heilige Geest had hem speciaal uitgezocht, als ik het zo mag zeggen. En de Heilige Geest was speciaal en heel persoonlijk op hem gekomen. Wellicht ook wel op anderen die naar de tempel gingen. Wellicht ook op vele anderen nog in het volk Israël, want er is altijd een overblijfsel. Maar ook al zijn er anderen geweest op wie de Heilige Geest ook was, hij was toch, zo lezen wij, ook heel persoonlijk en heel afzonderlijk op Simeon. En dat leert ons alweer iets. Dat leert ons dat het niet genoeg is als we weten mogen dat de Geest in de kerk werkt. Dat de geest in Gods volk werkt. dat er mensen zijn op wie en in wie de Heilige Geest werkt. Nee, dat is niet voldoende. Zoals hij op Simeon was, zo moet hij ook op ons zijn. Heel persoonlijk, zo moet hij op u zijn. Zo moet hij op mij zijn. Zo moet hij op elk individueel mens zijn. Want alleen dan hebben we er baat bij, alleen dan zullen we ook persoonlijk kunnen leren geloven, alleen dan zullen die beloften van het woord van God persoonlijk betekenis voor ons krijgen, als die geest aan ons persoonlijk geschonken zijn. En dus gemeente, dat wat er van Simeon geschreven staat, dat is al iets wat van toepassing is op allen. En dat moet van toepassing kunnen zijn op allen, zal het wel met ons zijn. Kijk, als deze dingen niet aanwezig zijn, en als de Heere ze ook niet zou schenken, dan kunnen wij van alles hebben, en dat bedoel ik niet aan aardse goederen, maar ik bedoel nu aan godsdienstige goederen, dan kunnen we van alles hebben en van alles doen. En dan kunnen we 2 maal naar de kerk komen op eerste kerstdag en 1 maal op tweede kerstdag. En dan kunnen we het kerstfeest van de zondagschool meemaken. En dan kunnen we allerlei andere kerstwijdingen en kerstzangdiensten en weet ik wat meer meemaken. Maar dan missen wij datgene waardoor wij alleen maar echt kerstfeest kunnen vieren. De geest. Niet het aantal kerkdiensten. Niet de lengte van de kerkdiensten, niet het aantal kerstmeditaties, niet het aantal preken of niet het aantal boeken dat men leest. Maar de geest, die is het die we allereerst en allermeest nodig hebben. Want alleen die geest kan ons tot Christus leiden. En alleen die geest kan verwachting in ons leven doen ontstaan. Hebt u die geest? Mag dat van u ook gezegd worden? 1 ding hebt u met Simeon gemeen. U bent een mens. Hebt u dat andere met Simeon ook gemeen? De geest was op hem. Zo niet. Laat er geen gelegenheid voorbij gaan en laat er niet langer tijd verloren gaan. Maar bid de Heere en bid hem ernstig om die geest. Bid hem ernstig dat hij u de geest wil schenken. Zal zulk een gebed verhoord worden naar Christus eigen belofte? Ja, want hij heeft gezegd, indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal mijn Vader de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden. Hebt u die geest? Bent u een mens met verwachting geworden? Hebt u de vertroosting Israëls nodig gekregen? Dat is begrijpt u wel, dat is een bepaalde benaming, een bepaalde betiteling van de Heere Jezus Christus. Hij wordt hier de vertroosting Israëls genoemd. En dat ziet op een situatie van droefheid, nietwaar? Een situatie van ellende, want in zo'n toestand heeft de mens vertroosting nodig. Simeon heeft kennelijk in zijn leven droefheid ondervonden. En dan lijkt het mij voor de hand te liggen dat hij behoort bij diegene die de Heere Jezus zalig spreekt. Zalig die treurt. Want zij zullen vertroost worden en zij gaan dan ook allereerst de vertroosting Israëls verwachten. En waarom zou Simeon getreurd hebben? Ik denk dat dat blijkt uit zijn lofzang. Als hij zegt, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, dan ligt daarachter de rondzaligheid waarin Simeon verkeerde. Waarom is die zaligheid van God in Christus voor hem zo van waarde geworden? Omdat hij zichzelf in zijn ellende en in zijn nood en in zijn doodstaat gezien heeft. Toen ging zijn hart uit naar zaligheid, naar verlossing, naar redding van het verderf. Wel nu, deze Simeon, is hij ons tot een voorbeeld? Kunnen wij ons in hem herkennen? Althans tot op dit ogenblik. Hebben wij met Simeon de vertroosting Israëls nodig gekregen? Hebben wij in ons leven leren treuren over de zonde? Hebben wij in ons leven de moeite gevoeld van het zondaar zijn voor de Heere en verloren onder het oordeel Gods? Hebben wij gezien dat we onszelf op geenerlei wijze kunnen redden uit die macht van het verderf. En dat daarom onze ziel nu is gaan verlangen naar datgene wat God werkt. En wat de Heer ook in zijn woord in het vooruitzicht gesteld heeft. Wat de Heer toegezegd heeft. Wat de Heer geopenbaard heeft. Het tweede wat we van Simeon lezen, en dat is heel bijzonder inderdaad, en daarin kunnen we niet zomaar een is gelijkteken zetten, is dat hem een goddelijke openbaring gedaan werd door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien eer hij de Christus des Heren zou zien. Nou, dat is een hele bijzondere beweldadiging in het leven van Simeon, en dat kun je niet zomaar van iedereen zeggen. Wel, dat iedereen die waarlijk kerstfeest viert, dat alleen maar kan doen als de geest op hem is, en als hij door de geest geleid wordt, dat laatste punt ook weer. Maar dat middelste, dat is van zeer bijzondere betekenis. Dat is heel eigen in het leven van Simeon. Hij krijgt een goddelijke openbaring. Hij krijgt een bijzondere belofte. Een belofte die eigenlijk buiten het geopenbaarde woord omgaat. Dat deed de Heere toen nog wel, omdat toen de schrift nog niet compleet was. Hij gaf dus aan sommigen, met een speciale bedoeling, een bijzondere belofte of bijzondere openbaringen. Aan de profeten bijvoorbeeld. Nou, Simeon is ook een profeet. Hij moet straks inderdaad gaan profeteren. Hij wordt door de Heere geroepen om in de rij van de profeten te staan. En vandaar dat hij een bijzondere openbaring ontvangt. Zo doet de Heere niet bij allen. Niet iedereen krijgt zo'n, dat hebben die herders bijvoorbeeld niet gehad. Dat zij, nee, die hebben geen belofte gekregen dat zij de dood niet zouden zien voordat ze de Christus des Heren zouden zien. Dat lezen we ook van Anna niet. Ik geloof ook niet dat je dat zomaar mag aannemen dat een ander die belofte ook gekregen heeft. Simeon heeft dat gekregen. Heel bijzonder Simeon. En waarom hij? Nou, ik zei al, omdat hij door de Heren geroepen wordt om ook profetisch werk te verrichten. En overigens, wie zijn wij dat wij zouden vragen waarom? Daarin is de Heere toch vrij? Daarin is de Heere toch soeverein? Dat geeft de Heere toch aan wie hij wil? Alleen wij mogen het niet meer verwachten. Want wij leven in een andere tijd dan Simeon, in deze zin dat de schrift nu wel compleet is. En de Heere voegt daar niets meer aan toe. De Heere geeft in dat opzicht geen nieuwe openbaringen meer. Wat doet de Heere wel? Hij neemt zijn woord en hij past dat toe. Geeft de Heere dan inderdaad wel beloften in het leven van de zijnen? Jazeker. Maar dat zijn geen beloften die totaal nieuw zijn. Dat zijn beloften die hij al eerder gegeven heeft. En die al eeuwen in de schrift staan. Maar daar neemt de Heere er wel eens één uit en die hij op een bijzondere manier gaat toepassen in het leven van degene die hem vrezen. Hij geeft zo'n belofte die ze menigmaal gelezen hebben en waar ze ook menigmaal overheen gelezen hebben, maar die nog nooit een bijzondere glans of een bijzondere kleur of een bijzondere betekenis of een bijzondere spraak gehad heeft. En dan neemt hij zo'n belofte en dan geeft hij die in één keer wel een bijzondere kleur. Die geeft hij wel een bijzondere smaak, die geeft hij wel een bijzondere kracht en een toepassing in het leven. Met kracht wordt zo'n woord in de concrete situatie toegepast aan het mensenleven. Dat hoef je niet uit de Bijbel te plukken en aan je eigen hart toe te passen. Dat hoef je niet te nemen en te zeggen, en dan moet ik het geloven en dan ga ik net zo lang naar je tekst gaan zitten kijken totdat ik het geloof. Nee, helemaal niet. Als de Heere zo'n woord neemt, dan komt dat woord als het ware met verkracht en met een levendigheid tot de ziel, waar dan tegelijk ook in bewezen is dat het van de Heere is. Alleen ik zeg dit terwijl ik er toch een woord van waarschuwing aan verbinden wil, want ik geloof dat we hier ook voorzichtig moeten zijn. Dit is nu ook niet een dagelijkse beleving in het leven van Gods kinderen. Denk dat niet. Er is ook een gevaar dat wij elke waarheid van de Bijbel die ons zo eens voor de aandacht komt voor een tekst van de Heere gaan houden. Maar dat is niet waar. Mensen die een bijzondere gevoelige natuur hebben lopen hier groot gevaar. En die kunnen van die waarheden hebben, en naarmate je meer Bijbelkennis hebt en naarmate je meer psalmregels kent, is het natuurlijk heel wel mogelijk om op een gegeven ogenblik zo'n gedachte, zo'n woord, zo'n regel in je gedachten te krijgen en dan te zeggen, ja, toen zei de Heere dit tegen me en toen zei de Heer. En soms zijn er van die mensen die lijken iedere keer weer opnieuw van de Heere een woord te krijgen. Ik geloof dat we daar heel voorzichtig mee moeten zijn. Hoe weten we dan wanneer het een woord van de Heere is? En hoe weten we of het wat we dan wel noemen een voorkomende waarheid is? Nou, aan dat krijgen van een woord van de Heere gaat meestal een tijd van ernstige werkzaamheden vooraf. Ernstige werkzaamheden aan de troon der genade. Dat gaat er meestal aan vooraf. En het tweede, dat als de Heere zo'n woord geeft en als hij zijn woord zo krachtig toepast, dan is dat inderdaad met grote duidelijkheid en met grote kracht. Dan is het maar niet een beetje vaag, zodat je een halve week later alweer moet zeggen, ja, welke tekst was het ook weer? Oh nee, dat is heus niet het werk van de Heere. Als de Heere dat werkt, dan weet je dat, en zolang je je verstand hebt en zolang je je geheugen hebt, zul je het je blijven herinneren ook. Want de Heere doet het met kracht en de Heere doet het met duidelijkheid. Het is klaarlijk het getuigenis van de Heilige Geest. En het derde, niet alleen gaat er dus een tijd van werkzaamheden aan vooraf en niet alleen is het met kracht en met duidelijkheid, maar het werkt ook wat uit in je leven. Het werkt ook wat uit, dat heeft het bij Simeon ook gedaan, ik stem toe, dat was heel bijzonder en dat pas ik dan ook maar niet zo toe en daar zet ik geen eens gelijkteken tussen. Maar altijd als de Heere door zijn woord spreekt, werkt het wat uit. Dan krijg je wat de dichter van de 119e psalm zegt, Heere, gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht. Dan krijgt zo iemand vertrouwen op dat woord. Wat doet de Heere als hij zo'n belofte geeft? Dan geeft hij steun aan het geloof dat juist zoveel steun nodig heeft. Simeon is de vertroosting Israëls aan het verwachten. Maar in die verwachting is hij ook niet constant. Hoe kan een mens constant zijn in zijn verwachting van de Heere en van het heil des Heeren? Een mens is een mens, dat wil zeggen aan allerlei zwakheden, aan allerlei aanvallen van de boze en invallen van zijn verdorven hart blootgesteld. De verwachting in het leven van Simeon was niet constant. Het bidden, het uitzien in het leven van een kind des Heeren is niet constant. Dat staat niet altijd op een bepaalde hoogte. Dat kent ook zijn diepte. Dat geloof wordt ook bestreden, die moeiten zijn er, die zorgen zijn er, de twijfels komen er. En juist om het geloof te steunen en te sterken, geeft de Heere kracht uit zijn woord. En hij geeft zijn woord, hij geeft zo'n woord als een staf om mee te blijven wandelen, op te leunen op de weg des levens. Zo geeft de Heere bemoediging, zo geeft de Heere steun. En dan heb ik tegelijk al gezegd dat zo'n belofte ook nooit het eind is. Als de Heere werkelijk een belofte geeft, weet u wat dan het resultaat ervan is in het leven van een mens? Niet dat wij met die belofte kunnen leven en dat we aan die belofte genoeg hebben en dat we daar tevreden mee zijn, maar dat wij door die belofte tot nieuwe werkzaamheden worden aangespoord. Zo'n belofte is niet het eind van het geloof. Zo'n belofte is alleen steun voor het geloof. De beloften Gods, en laten we dat goed begrijpen, zijn niet het eindpunt van het geloof, maar ze zijn steun in de oefeningen van het geloof. Wat is dan het eindpunt van het geloof? Dat is de beloofde. Dat is de vervulling van de belofte. En juist op weg naar de beloofde, naar de vervulling van de belofte, geeft de Heere zijn ondersteuning in de strijd, omdat er aanvechtingen zijn. Kunt u zich niet indenken dat Simeon ook onder de aanslagen van de vorst der duisternis gestaan heeft? Wie is er van Gods kinderen die nooit onder de aanvechtingen van Satan heeft verkeerd? De een heeft er meer van dan de ander. Maar er is er niet één die de vorst der duisternis niet leert kennen en die hem nooit tegenkomt in zijn leven. Er is er niet één die nooit met de listen en de lagen van de boze in aanraking komt. Niet voor niets leert de Heere zijn kinderen bidden, verlos ons van de boze. Want hij is er altijd. En hij heeft Simon zeer begeerd om hem te ziften als de tarwe, maar Simon is de enige niet die Satan op zijn zeef begeert te krijgen. Hij heeft tenslotte al de discipelen verzocht en hij heeft ze allen aangevochten. En er is er niet één van al Gods kinderen of ze komen op die zeef en ze komen onder de hete adem van de boze. En Simeon ook, ja zeker Simeon ook. Hij heeft de vertroosting Israëls leren verwachten, maar hoe lang die gewacht heeft, weet ik niet. Maar het is niet in één keer gekomen. Als iemand verwacht, dan heeft hij niet zomaar van de ene dag op de andere zijn verwachting vervuld gezien. En als we lang moeten wachten, wij met ons ongeduldig hart, dan komt de gedachte wel eens op, het is toch te vergeefs. En je verbeeld je maar wat. En als die gedachte al niet uit onszelf opkomt, dan zal de duivel het proberen. Gij hebt geen deel bij God. En dan gaat Simeon ook wel eens terugdenken aan vroeger. En aan de dingen die hij vroeger van de Heer ontvangen heeft. Maar als daar de kracht uit is, dan komt er misschien ook wel eens een vraagteken achter te staan. En zo werkt de vorst der duisternis altijd. Twijfel, hij probeert altijd twijfel te zaaien, hij probeert altijd de verwachting te doven, hij probeert altijd met zijn aanvechtingen te komen en dan komt daarbij dat Satan natuurlijk altijd gebruik kan maken van de bedriegelijkheid van ons hart. En ons hart is een bedriegelijk hart, nietwaar? En als we daar enige kennis van hebben, dan kunnen we ook voor ons eigen hart bevreesd worden. Inderdaad, bevreesd worden. En die vrees voor ons eigen hart kan ons wel eens erg ongelovig maken. Dat we alles achter alles bij voorbaat al een vraagteken zetten. En daarom is het zo nodig dat de Geest, als hij verwachting gewekt heeft, ook beloften geeft om de geschonken verwachting te ondersteunen. En dat de Geest steeds weer naar het woord leidt om mensen die een heilbegerige ziel gekregen hebben te ondersteunen en voortdurend opnieuw uit te doen zien. Simeon had dus van de Heere een bijzondere openbaring gekregen. Daarmee was hij natuurlijk een heel bijzonder mens. Ik weet niet of hij er veel over gesproken heeft. Zo ja, dan zullen de mensen Simeon vanwege die bijzondere goddelijke openbaring ook wel in een bijzondere eer gehad hebben. Ik zeg niet van allen, maar de vromen onder Israël wel. En toch, en dat is het kenmerk in het leven van Simeon geworden. Met alles wat hij ontvangen had. En met alles wat hij bezat en wat hij meer had nog dan anderen, is hij, en de Heilige Geest laat het ons duidelijk weten, toch maar een mens gebleven. En Simeon heeft het ook geleerd. Wat hebt gij dat ge niet hebt ontvangen? En hij is met de genade niet groot geworden. Hij is ook met die genade van die bijzondere openbaring niet groot geworden. Hij is er niet in geëindigd ook. Zijn ziel kon daar niet in rusten. Daar niet eens in. Dat de Heere zulke bemoeienissen met hem had. En dat de Heere zo'n onderscheid gemaakt had. En dat de Heere hem zo begenadigd had. Was dat nog niet genoeg? Nee. Want het hart van de mens kan niet rusten als het goed is. Totdat het rust vindt in de Heere zelf. Er bleef altijd een leegte in Simeons leven. Is dat in uw leven ook zo? Misschien ook veel bemoeienissen van de Heere gehad. Beloften van de Heere gehad. Toezeggingen, hoop ontvangen, verwachting gekregen, vertroostingen, uitreddingen gehad en toch nog een leegte overgebleven. Wat is dat dan voor een leegte? Vraag het aan Simeon. Hij moet de Christus des Heren nog zien. Hij moet dat kind, of die als kind of als volwassen aan hem geopenbaard zal worden, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe Simeon dat geweten heeft, of die er wat van geweten heeft, maar hij moet hem nog zien. En met alles wat er geweest is en met alles wat hij ontvangen heeft, kan hij het niet doen. Kan deze man nu nog niet genoeg hebben aan wat de Heere geschonken heeft. Ach, dan zijn er toch heel wat christenen. Dan zijn er toch heel wat oprechte zielen ook. Die het met heel wat minder doen. En die er wel tevreden mee zijn. Hoe kan dat dan? Hoe kan een mens dan rusten in een belofte? Hoe kan een mens dan rusten in een bemoediging? Hoe kan een mens dan rust vinden en tevreden zijn met een ervaring of twee of drie? Dat klopt niet, dat komt niet overeen met Simeons leven. En het is ook niet juist. Het is ook niet juist, want dan gaan we van die belofte en van die ervaring het eindpunt van ons geloof maken. Het is een steunpunt en meer niet. We moeten die Christus des Heren kennen. We moeten dat kind hebben. Ik heb vanmorgen gezegd, als hij niet in de prediking en ook niet in de beleving in het middelpunt staat, dan is het niet goed en de geest zal niet rusten. Voordat hij het in het leven van alle die God vrezen, of ze nou Simeon of Anna of heten of naamloos zijn zoals de herders, de geest zal niet rusten voordat hij het daar gebracht heeft. Want het is zijn werk om Christus te verheerlijken. En daarom, als we dan zo gemakkelijk kunnen rusten in wat is geweest is en wat is ondervonden is, is het dan wel echt? Is het dan wel van de geest? Simeon kan niet rusten in die belofte en toch is die belofte hem dierbaar. Waarom? Omdat die belofte van Christus spreekt. Omdat die belofte hem de vertroosting Israëls voor ogen stelt. En die Christus, die vertroosting is zo beminnenswaardig, zo begeerlijk voor hem, zo troostvol. Daarom heeft zijn ziel nieuwe moed gevat en nieuw verlangen gekregen. En dan, de Heere die het beloofd heeft, die zal het ook doen. God is een belovend God, maar hij is ook een vervullend God. Hij geeft de wens van alle die hem vrezen. En dat is het beste deel van het werk van Gods geest in het leven van Simeon. Er is een derde activiteit die ons beschreven wordt. Hij kwam door de geest in de tempel. Op zekere dag, Simeon wist ook niet wat er die dag in de tempel gebeuren zou, behalve de gewone dingen, de dingen die daar elke dag zouden gebeuren. Het is geen bijzondere feestdag, maar het is een gewone dag. En daar zijn natuurlijk de offers en daar zijn de gebeden, maar verder weet Simeon ook van iets bijzonders. Weet hij veel van een vrouw en een man die daar met hun eerstgeborene in de tempel komen. Maar als hij in de tempel komt, dan ziet hij die vrouw en dan ziet hij die man en dan ziet hij dat kind. Hij is niet de enige die naar de tempel gaat. Er zijn er altijd heel wat daar. En ze zien allemaal Maria en Jozef met het kindeke. Het enige wat die anderen opvalt is dat dat kennelijk arme mensen zijn. Want ze brengen het offer der armen. Geen schaap, maar een paar tortelduiven. Dat is het enige wat opvalt. En voor de rest zien ze er niets bijzonders aan. Dat kind, geen gedaante of heerlijkheid dat zij hem zouden begeerd hebben. Maar Simeon, die naar de tempel gaat, die ziet wel heerlijkheid aan dat kind. Die ziet wel het bijzondere in dat kind. Hoe komt dat? Hij is dit keer door de geest naar de tempel gekomen. Die andere keren dan niet, misschien vaker dan één keer, maar hier heel bijzonder, door de geest naar de tempel gekomen. Heeft hij dat geweten? Ik weet het niet. wellicht was hij toch op die dag levendiger gesteld dan anders. Wellicht heeft hij op deze dag toch sterkere verwachtingen gehad dan gisteren en eergisteren. Er is drijving in zijn leven geweest. En dat wil zeggen dat God bezig geweest is de akker klaar te maken. En nu kan de regen van de geest erin vallen. De regen van de genade kan vallen in de klaargemaakte akker. Hebbende het begeerig gemaakt, zo staat er in de 65e psalm van de akkers, hebbende het begeerig gemaakt, het land, zo verrijkt gij het grotelijks met regen. De akker ligt te wachten op de regen. Alles is klaar. En als nu de regen komt, dan komt de regen precies op tijd en precies van pas. Zo komt Simeon naar de tempel. Hier is een mens met een hart dat klaargemaakt is om het zaad van het evangelie te ontvangen. En dit keer zal het zaad zijn van de volle Christus. De openbaring van Christus aan zijn ziel. En ik zei het u al, daar is er voor het oog, voor het natuurlijk oog, niets bijzonders te ontdekken. En als de geest niet op Simeon geweest was en als de geest hem niet naar de tempel geleid had, dan was Simeon er ook voorbij gelopen. Net als de anderen. Dan had het enige dat Simeon gezien had ook het feit geweest dat er mensen waren die kennelijk het offer der armen brachten. En die niet genoeg geld hadden om het normale offerdier te offeren. Dan was Simeon net als de priesters en net als de schriftgeleerden en net als de zangers en net als de dorpelwachters en net als de andere levieten voorbij gegaan. Maar nu niet. Nu niet. Niet omdat hij zelf zo oplettend was. Niet omdat hij zelf zo God onderscheiden kon. Wat hebt gij dat ge niet hebt ontvangen, heeft hij in zijn leven geleerd en toegestemd. En opnieuw, wat heeft Simeon, wat hij niet heeft ontvangen? Het is de Heere die de ogen opent. Het is de Heere die de harten opent. Het is de Geest die hem naar de tempel leidt. Waarom vandaag? Omdat er vandaag is die Christus God. En dat kan niet wachten. Daarom komt Simeon op dat moment, niet een uur vroeger of twee uur later, want dan was dat kind er niet meer geweest, of nog niet geweest. Maar omdat die geest weet dat die Christus die hij moet verheerlijken, op dit moment in de tempel komt, daarom is er een bijzondere drijving in de ziel van Simeon. En hij kan niet anders, hij moet komen, hij komt onder het woord. En de geest die verwachtingen gewekt heeft, ook al vroeger, hij versterkt ze en hij verlicht het oog van deze Simeon. En die geest laat hem zien. Een kind. Een heel gewoon kind. Een eerstgeboren kind dat gelost wordt. Een eerstgeboren kind waarvoor een offer gebracht wordt. En waarvoor losgeld betaald wordt. Maar zijn ogen gaan open. En hij ziet. Hij ziet een kind. Maar wat ziet hij dan in dat kind? Zonder dat iemand het hem zegt, zonder dat hij er uitleg bij nodig heeft, zonder dat hij Maria verklaring vraagt, zonder dat hij Jozef informatie vraagt. Hij ziet, hij herkent. En als hij het straks in zijn armen neemt en God begint te loven, dan zegt hij van dat kind en de geest heeft het hem geleerd. Dit is Gods zaligheid. Dan heeft hij het mysterie gezien, ik zeg niet doorgrond, want wie zou het doorgronden? Maar dan heeft hij toch iets gezien dat in dit kind, zonder gedaante en zonder heerlijkheid, een kind van arme mensen, de Heere zijn hand uitsteekt om zondaren, met name de zondaar Simeon, te redden. En dan in één keer heeft hij noemt het dan de zaligheid, maar de zaligheid is een breder begrip, het breedste eigenlijk, maar element van die zaligheid is die vertroosting. Dan heeft hij de vertroosting Israëls in zijn armen en dan mag hij in die vertroosting Israëls de troost ontvangen voor zijn bedroefde ziel die schrijdt over zijn zonde. En dan mag je in die Christus de vertroosting ontvangen die er gekomen voor de smart in zijn leven die er gekomen was toen hij ging ontdekken dat hij geen God had voor zijn ziel. En dat hij de Heere niet kon dienen en liefhebben zoals hij wel op zijn beste ogenblikken begeerde te doen. Maar in die Christus ontvangt hij genoegzaam verzoening van de zonde. In die Christus ontvangt hij de zaligheid. Ja, hij mag het toe-eigenen ook. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En zo heeft de Heilige Geest hem verlicht. Zo heeft de Heilige Geest hem het geheim van het kerstgebeuren voorgesteld. Zo heeft de Heilige Geest hem ook geloof in het kerstkind gegeven. Simeon viert kerstfeest. Hij doet het weer anders dan Anna, hij doet het weer anders dan de wijzen. Zijn weg is anders, zijn reactie is anders. Maar hij doet het door de Heilige Geest en dat doen ze allemaal. Die herders hadden haast, ten diepste ook omdat de Geest hen dreef. Anna insgelijks daarbij gekomen zijnde, waarom loopt die niet door? Door de Geest. De wijzen uit het verre oosten, ze laten hun sterren wachten voor wat ze zijn. En ze komen de ganse weg van Mesopotamië op hun kamelen door de woestijnen. Teleurstellingen ten spijt, maar ze reizen door totdat ze in Bethlehem zijn. En in het huis komen waar de ster boven staat. Ten diepste door die Geest die hen deed volhouden. Ook toen ze in Jeruzalem niemand ontmoetten die hen iets kon vertellen en die enig enthousiasme scheen op te kunnen brengen om die geboren koning der Joden te gaan aanschouwen. Door die Geest zijn ze allemaal gebracht. Ziet u hoe de Geest het doet? Hij moet alles wel doen. Want de ziel heeft geen ene bekwaamheid in zichzelf. En wat ik zo pas zei, ik herhaal het maar weer. Simeon was ook verder gegaan, langs Jozef en Maria en het kindeke heen gelopen, als de Geest er niet was geweest om zijn ogen te openen. Als de Geest er niet was geweest om hem stil te houden bij dat kind. Als de Geest er niet was geweest om hem te doen zien, dit is hij. Dit is hij. Als de Geest het niet uit Christus genomen, als de Geest Christus niet verheerlijkt had, dan was Simeon ook op die dag nog zonder de vervulling van de belofte gebleven. Want voordat de mens genade ontvangt, zowel als na die tijd, is hij in zichzelf blind. Als het gaat om de openbaring van Christus, wie is hij? Is de mens blind. Ook na ontvangen genade, hij mag iets van de bediening uit Christus hebben, daar heeft hij zelf geen erg in van. Hij mag iets uit Christus ontvangen door de Heilige Geest, maar hij is blind voor Christus, hij is blind voor elke waarheid uit de Schrift. Als God niet woord voor woord gaat toepassen en gaat verklaren aan de ziel. Het is niet zo dat als je een keer licht ontvangen hebt in het woord, dat je dan het hele woord wel begrijpt. Het hele woord wel verstaat en het hele woord wel beleeft in zijn kracht. Nee, de Heere moet van stap tot stap opnieuw onderwijzingen geven. Dat ligt niet hier aan dat dat woord zo onduidelijk is, maar dat ligt erin dat wij zo traag zijn om te verstaan. Dat ligt daaraan dat wij zo blind en zo verduisterd zijn. Maar de bijzondere vertroosting en bemoediging van het evangelie is dat God niet alleen zijn zoon gegeven heeft om alles te volbrengen die de zaligheid Gods is, maar dat hij ook zijn geest gegeven heeft opdat die geest zondaren tot Christus zou brengen. Is er iemand op straat verongelukt en hij ligt daar met gebroken benen, dan weten we allemaal, heeft hij hulp nodig. Nou, gaat u nou naar zo iemand toe en zegt, in Dirksland is een ziekenhuis en er is al opgebeld en je kunt er terecht en alles is al in gereedheid gebracht en ze zullen je gaan helpen en ze zullen je gaan opereren en ze zullen alles gaan doen. Dus daar moet je zijn. Ja, maar hoe kom ik er? Hoe kom ik er? De voorstelling van de mogelijkheid van hulp en van redding heeft zo iemand niet genoeg. Er moet ook een ambulance komen. En er moet ook een brancard zijn. En er moeten ook mensen zijn die hem op die brancard tillen en die hem in de ziekenauto brengen. En die hem naar Dirksland rijden en die hem daar in de operatiekamer leggen. Er moet ook hulp gegeven worden omdat die man machteloos is om er zelf te komen. En dat is het beste deel van het evangelie, gemeente. Niet alleen de boodschap dat er redding en hulp en zaligheid is, maar dat God uit de hemel ook gezonden heeft om een kreupele, een machteloze, een verlamde, een ellendige, iemand die niets kan, te brengen waar hij zijn moet, zoals Simeon door de geest tot Christus kwam. De nodiging is, kom tot de Heer. Dat is de nodiging. Maar de Heere voegt er wat aan toe. Als de Heere er nou eens niks aan toevoegde, dan waren we allemaal genodigd en we zouden geen van allen gaan. Waarom niet? Omdat je niet kunt gaan. Je mag wel gaan, maar je kunt niet. En waarom kun je niet? Omdat ten diepste je hart ook er afkerig van is. Je bent zo verdorven en zo onwillig geworden dat je ook een afkeer van die zaligmaker hebt. Wat gaat de Heere doen? Hij gaat niet alleen nodigen, maar hij gaat er ook brengen. Hij gaat zijn geest geven. De Samaritaan, de barmhartige Samaritaan, vindt daar die man aan de weg. Half dood, uitgeplunderd, zijn kleren van zijn lijf gescheurd, verwond. En wat zegt die barmhartige Samaritaan? Hij zegt niet tegen hem, nou hier is wat olie en hier is wat wijn, help jezelf. Hij zegt niet, hier is mijn ezel en daar een kilometer verderop is de herberg. En als je nou via mijn ezel op mijn ezel naar die herberg ziet te komen, dan zul je daar wel geholpen worden. Nee, hij neemt olie en wijn en giet het in de wonden. Hij zet hem op zijn ezel, hij brengt hem naar de herberg en hij betaalt daar ook nog voor. En zo doet de Heere Jezus. Zo doet de Heilige Geest, zo doet de drie-enige God in het leven van een mens. Simeon tot Christus geleid, door de Geest zijn ogen geopend en de Geest neemt, laat hem dat kind in de armen nemen. En de Geest vervult zijn mond met gejuich en zijn tong met gejubel. En de Geest doet hem profeteren en de Geest werkt het alles. Zo viert een zondaar kerstfeest. Viert u het ook zo? Met de Pinkstergeest? Door die genade van de Heilige Geest? Blus de geest niet uit, zegt de apostel. Blus hem niet uit. Let op zijn leidingen. Als Simeon niet een tere ziel gehad had, die gelet had op de leidingen van de Heilige Geest, hij zou de Christus gemist hebben, menselijkerwijs gesproken. Overtuigt de geest, beweegt de geest uw hart, drijft hij u uit naar de eenzaamheid, maakt hij u biddend, maakt hij u werkzaam, blust de geest niet uit. Maar bid liever, trek mij en ik zal u nalopen. En waar de geest dan brengt, daar zal een zoekende zondaar vinden. Amen. We zingen Psalm 34 en daarvan het tweede vers. is door uw goedheid dat wij ook aan de avond van deze dag nog weer een ogenblik mochten luisteren naar wat gij ons te zeggen hebt. En wij bidden u nu of gij zelf dit woord wilt heiligen aan ons hart. Ja, wilt gij ons die geest geven die gij aan Simeon geschonken hebt. En door welke geest Simeon ook geleid is tot de kennis van uw genade in Christus. Heere, dat hebben wij ook nodig. Ach, wij kunnen het net zo min als hij uit onszelf. En als we al denken dat we het uit onszelf kunnen, Heere, hoe vergissen we ons dan? Wij zijn net zo machteloos, net zo krachteloos. We zijn net zo afhankelijk, diep afhankelijk. O God, wij bidden u, schenk ons uw geest. Maak ons begeerig naar uw heil. Geef uw genade daarin dat gij ons leven een leven van verwachting maakt. Maar geef ons ook iets te kennen van de vervulling van dat uitzien en de vervulling van die verwachting. Heere, wij bidden u om dat onmisbare werk waar we het vanavond over mochten hebben. Gedenk ons, ook als wij van hier gaan, wil ons ook aan de dag van morgen nog een gelegenheid geven om uw woord te overdenken en in een derde dienst met elkaar het kerstevangelie te lezen. Opdat wij op dit kerstfeest inderdaad bezig mogen zijn met de dingen van uw goddelijke openbaring. Maar dat we het dan zo mogen doen, Heere, dat het gebed in ons hart mag gevonden worden. Och, schonkt gij uw zegeningen. Geef heil op deze dagen. Hoor ons in de vergeving van onze zonden en in de wegneming van alles wat verkeerd is in uw oog. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is 145, het tweede vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.